Wauw. Bijzonder om gewoon weer in de kerk te zijn, toch? Ik weet voor sommigen, wij roleren met de connectgroepen, dus gemiddeld zit je hier 1 keer per maand. En volgens mij is het altijd weer een feest. Gewoon om weer terug te zijn in het huis van God. Om te genieten, niet alleen van zingen, maar genieten van elkaar, van de mensen om je heen. Om samen een lichaam te zijn, een beweging. En samen te genieten van wat er gebeurt. Heb je dat ook of niet? Goed zo. En als je thuis zit en je zegt, oh, dat wil ik ook, neem dan even contact op en dan kijken we wat we kunnen doen. Er zijn beperkte ruimte beschikbaar, maar we willen altijd kijken wat we voor je kunnen doen. We zitten in een jaarthema dat heet Love So Great. Liefde zo groot. En daar kun je natuurlijk niet in een jaar over spreken. Je kan niet in een jaar spreken over de liefde van God. Dat past gewoon niet. Er staat in de Bijbel zelfs dat alle mensen bij elkaar, al ons verstand bij elkaar geraapt, kan nog niet bedenken, of te beginnen te bedenken, hoe groot de liefde van God is. Maar dat betekent niet dat je het niet moet gaan doen. Dat betekent niet dat je niet moet gaan onderzoeken en gaan ontdekken hoeveel Gods liefde voor jou is en hoeveel Hij van jou houdt en hoeveel Hij van deze wereld houdt. En daarom hebben we wel gezegd, we gaan hier gewoon een jaar aan spenderen. We gaan allerlei invalshoeken van Gods liefde gaan we bekijken. En we gaan je helpen, dat willen we tenminste, dat is het doel van de kerk. Het doel van de kerk is om je te helpen. Amen. Wie ervaart de kerk als hulp? Het gaat toch 4 handen de lucht in. Dat is wel heel bemoedigend. Dat is echt fijn. Ik hoop dat je thuis overtuigender bent dan de mensen hier. Maar ik ervaar de kerk als hulp. Een plek waarin ik kan groeien, kan leren van elkaar. Kan leren van Gods woord. En beter kan worden. Beter kan worden in elk opzicht. En daarom ook deze serie. Als je vorige week hebt gekeken of je hierbij was, en de week daarvoor, Feiko en Annemiek, die hebben vorige week en de week daarvoor gesproken. Eerst Feiko, toen Annemiek. En die hebben gesproken vanuit Hooglied. Bijzondere preken. Kan ik je geven. Ga eens even terugkijken. Ze staan gewoon op Facebook, je kan ze allemaal terugkijken. En daar had ze het over een Hooglied, hoe de passie van God voor jou, voor zijn kerk, maar ook voor jou is. En hoe de bruid eigenlijk in Hooglied, is een lied eigenlijk tussen de bruidegom en de bruid. En wij zijn de bruid, ook wij mannen zijn bruiden. Dus dat mag je gewoon zeggen, ik ben een bruid. Ik mag ook een keer in een witte jurk. Maar de spel tussen God en ons in de liefdesspel, waarin de bruid op een gegeven moment zelfs zegt, waar is mijn geliefde? Ik ben ziek van liefde voor hem. En weet je, zo'n tekst raakt mij dan. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben best wel een hoofdmens. Oftewel, bij mij gebeurt alles in mijn hoofd. In mijn gedachten. En mijn gevoel is iets wat of niet volgt, of heel laat. Terwijl ik dat wel heel fijn vind. Ik vind een gevoel vind ik wel fijn. Ik vind het fijn om een geliefd gevoel te zijn. Maar dat volgt gewoon heel laat. Als zo'n tekst dan spreekt, dan wil ik dat voelen. Love sick. Zo ziek van liefde, omdat Jezus zo mis en van hem hou en die passie. En mijn passie zit in mijn hoofd. En dat klinkt soms heel droog. En soms is dat ook zo. En dan moet ik mee leren leven. Dat ben ik nu aan het doen. Ik heb daar hulp voor, gelukkig. Als je daar moeite mee hebt, zoek hulp. Er zijn mensen die je wel begrijpen. En die helpen je om daarmee om te gaan. Maar Annemiek sprak vorige week ook over die ziek van liefde voor je. Voor tussen jou en Jezus. En waar ze dan over sprak was over dat ze door de wijn gaat lopen. Oh, zo poëtisch allemaal. Maar dan zeggen ze tegen elkaar, ik weet niet meer wie tegen wie. Maar dan zeggen ze van, joh, we moeten die vosjes uit de wijngaard halen. En vosjes in een wijngaard zijn eigenlijk beestjes, vosjes, die holen graven onder de wijngaard. En die maken de wijngaard instabiel en die vreten aan de wortels. En die zorgen ervoor dat de vrucht van de wijngaard, dat die slecht wordt. Dat die niet volgroeid wordt. Dat die de kracht mist. En spreekt eigenlijk over passie, over liefde. Wijn en in de Bijbel spreekt heel vaak over passie. Wijngaard, wijn. Dus die vosjes onder je wijngaard kunnen je passie gaan roven tussen jou en Jezus. En ze gaf ons een waarschuwing van, joh, net als de Hooglied zegt, laten we samen die vossen vangen. Laten we die dingetjes die onze liefde met Jezus, liefde van God, ondermijnen, laten we die vangen en laten we die uit de wijngaard gooien. En gooi ze niet bij een ander in de wijngaard, dat is niet eerlijk. Maar doe ze gewoon weg, oké? Verkopen ze aan animal rights of zo. Maar je kan iets met vossen doen, zonder gemeen te zijn. Nolie wil ze allemaal wel hebben, denk ik. Dus ja, zegt ze. En ze gaf als voorbeeld, pakte ze ook nog een pop die ze mee had genomen uit Griekenland. Kennen jullie deze nog? Ze had Pinocchio meegenomen. En toen zei ze, een van die vosjes onder de wijngaard is angst. En toen gaf ze een voorbeeld, je moet hem zelf de preek maar terugluisteren hoor, maar heel kort. is angst. En de vraag was, wie controleert jou? Net als die touwtjes aan Pinocchio. Is dat God die jouw leven bepaalt? Die de touwtjes in handen heeft? Of is het angst? En toen ze daarover sprak, toen had ik het idee. Ik kan wel zeggen dat God op me sprak, maar soms is het gewoon een idee in mijn eigen hoofd. En God werkt ook in mijn hoofd, gelukkig. Dat God zei, oh, vertel eens over het Pinocchio-complex. Dus dat is mijn preek voor vandaag. Ik ga jullie vandaag vertellen. Kijken of ik hem Pinocchio een beetje mooi hierop kan hangen. Ik ga jullie vandaag vertellen over het Pinocchio-complex. Wie kent het Pinocchio-complex? Niemand. Dat is mooi, want ik heb het zelf verzonnen. Er is wel namelijk een Pinocchio-syndroom. Kent iemand dat? Pinocchio-syndroom is eigenlijk iemand die... Nederlands woord, pathologisch, is dat een woord? Oké. Okay. Iemand die pathologisch liegt, die heeft het Pinocchio-syndroom. Nou, we kennen allemaal Pinocchio vanwege zijn lange neus, elke keer is die loog. En ik heb een beetje in het verhaal van Pinocchio gedoken. En dat is niet zo simpel als dat het klinkt. Want er zijn iets als 100 versies van het verhaal van Pinocchio. En wij kennen allemaal de Disney-versie. En ik vind het nog steeds een enge film. Hoe vaak die ook verfilmd wordt, ik vind het nog steeds een enge film. Maar het Pinocchio-complex is waar ik vanochtend met jullie over wil spreken. Het verhaal van Pinocchio is, er is een man die heet Geppetto. En Geppetto is een poppenmaker. En die maakt poppen. En verschillende versies, maar de basisversie is eigenlijk is dat Pinocchio verlangen heeft naar een familie, naar een gezin, naar liefde. En dan maakt hij Pinocchio. En hoe die tot leven komt, is ook alweer verschillende versies. Maar Pinocchio komt tot leven, maar blijft nog steeds een soort houten pop. Alleen die touwtjes verdwijnen en hij kan vrij bewegen. Is fantasie, hè? Is niet waar gebeurd. En Pinocchio die gaat eigenlijk op zoek. De hele film en het verhaal van Pinocchio is van een pop die op zoek gaat eigenlijk om zichzelf te ontdekken. Maar voornamelijk met één doel is hij wil geen pop meer zijn. Hij wil een echt jongetje zijn. En ik weet als kind is dat die tekst, wat hij altijd zegt in het Engels dan, I wanna be a real boy. I wanna be a real boy. En dat noem ik het Pinocchio-complex. En ik denk dat wij dat allemaal kennen. Ik tenminste wel. Ik herken het Pinocchio-complex waarin je niet tevreden bent met je zijn als een pop, maar op zoek bent en continu in je hele leven op zoek bent naar I wanna be a real boy. Ben ik wel echt? Ben ik wel een echt mens? En daarin vermijdt hij en verloochent hij en duwt hij de liefde van Geppetto, zijn maker, duwt hij steeds weg. En hij zwerft de wereld even rond en hij komt continu in aanraking met de mensheid. En in elke aanraking met de mensheid, en daarom vind ik het zo'n nare film, komt hij erachter dat een mens niet te vertrouwen is. En komt hij erachter dat het leven ruw is. En komt hij erachter dat mensen uit zijn op hun eigen gewin en niet jouw prioriteit voor ogen hebben, maar hun eigen. Dus ze maken misbruik van hem, ze verkopen hem, hij moet in een circus werken, ze jatten zijn geld. Hij beleeft allerlei dingen. Maar steeds in die zoektocht om zichzelf te vinden en steeds opnieuw zie je in het verhaal dat hij Geppetto weer tegenkomt. En bij Geppetto is er altijd genade. En bij Geppetto is er altijd liefde. En acceptatie. Geppetto heeft nooit gezegd, ik wil dat je een echt jongetje wordt. Geppetto was blij met hem zoals hij was. Alleen Pinocchio had dat zelf niet door. En dat noem ik het Pinocchio-complex. Wij mensen op zoek gaan naar Gods liefde. Op zoek gaan naar de liefde van onze maker. En steeds het idee hebben dat zoals we zijn niet voldoende is voor hem. Dus maar op zoek gaan naar manieren om onszelf te verbeteren, om onszelf in zijn ogen volwaardig te maken. Misschien is dat het goede woord. Acceptabel te maken, zodat God ons accepteert als een echt jongetje. Omdat we zelf het idee hebben dat een pop niet voldoende is. Terwijl de hele ironie is, Geppetto is een poppenmaker. Hij houdt van poppen. En op het laatst wordt Pinocchio gelukkig een echte jongen. En dat doet hij omdat hij... Dat gebeurt omdat hij de vee die hem uiteindelijk een jongetje maakt, dat hij eigenlijk alles wat hij heeft aan haar geeft om haar te redden. En eigenlijk vind ik dat een supermooi beeld. Dus op het moment dat hij alles wat hij nodig had voor zichzelf weggeeft, op dat moment wordt hij beloond met een echte jongetje. En ik geloof dat dat staat voor op het moment dat wij ons eigen leven durven op te geven voor God, is dat we werkelijk geaccepteerd worden door God en oké zijn met wie we zijn. En op dat moment worden wij een echt jongetje. En daar zit heel veel diepte in. Maar het is iedereen's persoonlijke zoektocht met God. En ik hoop en ik bid en ik verlang voor jou dat jij niet dezelfde ruwe weg hoeft mee te maken zoals ieder van ons. Maar dat je vanaf begin af aan niet op zoek gaat om een echt jongetje te worden, maar om de liefde van Geppetto, om de liefde van je maker te vinden. Want dan zul je je volmaakt voelen. Dan zul je in rust zijn. Dan zul je geaccepteerd voelen. En dan zul je werkelijk genieten van het leven. Want dat is eigenlijk waar we allemaal naar op zoek zijn. Om te kunnen genieten van dit leven. Te weten dat we geliefd zijn. En te weten dat er een plan met ons leven is. Er is niks ergers dan te denken dat je leven geen doel heeft. En Geppetto, nee, de Heere God heeft jou gemaakt met een doel. En je eerste doel is om door hem geliefd te worden. Om zijn liefde te ontvangen en dit spreek ik voornamelijk tegen mezelf, te ervaren. En daar zit mijn strijd soms, en misschien bij jou ook wel. Maar dat is een waardige strijd. Dat is gaaf om te doen, om te ontdekken hoe je geliefd kan worden door God. En dat nam me eigenlijk terug naar in mijn worsteling met God. En soms, dit is wel heel een zijstraatje, soms denk je dat een worsteling een probleem is. Maar gisteren gaf Natanja mij een quote. En ik weet niet of ik hem goed quote, en anders ga je mij op Natanja's Instagram kijken. En er stond een quote iets in de richting van: op het moment dat je worstelt met God, is hij niet veraf, want je kunt niet worstelen met iemand die veraf staat. Dus een worsteling voelt misschien als veraf van God, maar het is juist heel dichtbij. En ik worstelde met God hiermee. Dat ik dacht, Heer, hoe kan dit? Hoe kan het zo'n worsteling zijn als dit uw plan is? Waarom gaat het dan zoveel mis? Waarom gaat het dan in mijn leven zoveel mis? Waarom moet ik dan zoveel doen en opzij zetten en hieraan werken om die liefde van u te ontvangen? Het had toch zoveel makkelijker gekund? U had als het ware in het verhaal van Pinocchio toch gelijk een real boy kunnen maken? En het was alsof God tegen me zei, maar dat heb ik ook gedaan. Dat was ook het plan. Dat was ook mijn plan, is de verbintenis met mensen op een 1-op-1 level, zonder hindernissen daartussen. Dat was mijn plan. En dat nam me weer terug naar Genesis. En ik wil het gewoon verhaal even met jullie lezen. Waarschijnlijk super bekend. Maar ik wil er iets uithalen wat voor mij heel erg sprak. En dat was voor degene die de Bijbel niet kennen. In het begin schiep God Adam. En hij schiep de wereld in 6 dagen. En hij rustte de 7e dag. Er zit ook een hele goede preek in. En hij schiep Adam naar zijn beeld en gelijkenis. Oftewel, wij als mensen zijn geschapen naar Gods beeld. En hij blies Adam het leven in. En hij zag op een gegeven moment dat het niet goed was, dat de mens alleen was. Dat vind ik nog steeds een van de mooiste teksten in de Bijbel. Dat is de kracht van de kerk. Het is niet goed dat de mens alleen is. Dus God schiep Eva, of maakte Eva. Hij schiep Adam en hij maakte Eva. Dat is ook een groot verschil. En hij maakte Eva uit de zij van de man. En hij zei, hier, dit is voor jou. En ze genoten van elkaar en ze liepen door de tuin. En ze moesten heersen over alle dieren. Niet over mensen trouwens. Dat is de grootste fout die we als kerk gemaakt hebben. Dat we zijn gaan heersen over mensen. Maar het doel was dat we heersen over de aarde. Dat we mensen lief hebben. En Adam en Eva, alles koekenij. Hè, was top. Ze liepen in Eden. Eden betekent paradijs. Eden betekent geluk. En ze liepen daar naakt door de tuin. Ik bedoel, kom op, dat is toch fantastisch. Ja, nu denk je misschien, wil ik niet aan denken, snap ik. Maar dat was het doel van God. Gewoon naakt door de tuin liepen. Mijn kinderen hebben soms moeite om dat te geloven. Die vragen zich af of ze daar later naakt zijn in de hemel. Gek idee. Maar ze liepen naar en ze kenden God. Ze liepen met God. En God had hun iets gezegd van, joh, je mag over alles beschikken. En er is één ding waar je niet over mag beschikken. En daar ging het mis. We weten allemaal dat Eva de vrucht pakte. Er staat niet appel, ze beelden een appel af, maar er staat er maar geen appel. Er staat vrucht, had ook best een banaan kunnen zijn. En ze pakt die vrucht omdat ze luisterde naar Satan. Ze luisterde naar een engel die verworpen was door God, omdat hij tegen God inging, omdat hij ongehoorzaam was. En op de aarde werd geworpen en hij fluisterde haar in, als jij dit doet, als jij ongehoorzaam bent aan God, als jij eet van die vrucht, dan word je net als God. En dat wil hij niet. En zij dacht, oeh, word als God. Dat is interessant. En laten we even lezen in Genesis. Genesis 2, vers 8 en 9. Ik sla een paar stukjes over, want even gaat om de context. Genesis 2, vers 8 zegt dit. God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met de heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Dus in het midden had je twee bomen. Levensboom, boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. En dan schieten we even naar vers 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Om hem te bewerken en te waken, om te beschermen. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, alles. Maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Alles mag je doen. Ik geef je alles. Op die ene boom na. Daarvan mag je niet eten. Weet je, er zijn heel veel theologen en theologieën en ideeën en preken geweest over waarom God dat gedaan heeft. Een van de meest logische, vind ik zelf ook, is dat God vrije wil creëerde. En zonder een keus te moeten maken, heb je geen vrije wil. Dan doe je maar. En dan ben je een soort robot. En God wil dat we voor hem kiezen, dat we een relatie met hem hebben omdat we van hem houden. Niet omdat het moet of dat je geen andere keus hebt. Maar het probleem daar vaak in is dat we het idee hebben dat de boom van kennis van goed en kwaad een kwade boom is. En dat is niet waar. Want God schiep de hele schepping en hij zei dat het goed was. Dus ook de boom van kennis van goed en kwaad was goed. Alleen ik denk, en het staat er niet in, maar ik denk dat het ook te maken had met dat het voor ons ook goed was, maar dat wij het gewoon niet aankonden. Of misschien nog wel nog niet aankonden. Misschien hadden we daarom ook de boom des levens nodig, zodat we eeuwig leefden. En als je dan 3 eeuwigheden hebt gehad, dan was je dan toe om kennis van goed en kwaad te kunnen hebben. Maar we waren er gewoon niet aan toe. Weet ik niet, hè? Maar hij was in ieder geval goed. Dat is belangrijk om te weten. En dan lezen we verder in Genesis 3, vers 6. Het bekende stuk. De vrouw keek naar de boom. Ze had naar de slang geluisterd. En ze keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Want God had gezegd dat het goed was. Maar natuurlijk zag het er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Dus niet alleen de vrucht leek leuk, was mooi. Maar ook het idee dat ze wijs zou zijn, net als God, was aanlokkelijk. En ze koos voor wijsheid in plaats van relatie. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen, zo'n belangrijke conclusie, moet je opletten wat er gebeurt. Toen gingen hun beide ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten een lendenschort ervan. Dus de eerste effect van wijsheid die ze ontving, was dat ze door had dat ze naakt was. De filo's waren schellen van de ogen. Daarvoor waren ze dat ook, maar dan hadden ze het niet door of het boeide niet. Maar op het moment dat zij at van de kennis, van de boom van kennis van goed en kwaad, op het moment dat ze at van die vrucht, kreeg ze kennis. En de eerste kennis die ze kreeg, was dat ze door had dat ze naakt was. En dat ze zich daarvoor schaamde. En ik wil voor jullie zo 2 aspecten uit deze actie halen, waarvan ik geloof waar we nog steeds last van hebben in onze zoektocht naar de liefde van God en in onze moeite om de liefde van God te accepteren. En in de eerste instantie is op het moment toen de mens van de boom van kennis van goed en kwaad had, kregen wij schaamte in ons leven. En schaamte ervaar je op het moment dat er een oordeel is. Dus jij overweegt een situatie, je kijkt ernaar en je oordeelt, is dit goed of is dit kwaad? En op het moment dat jij oordeelt, dit is kwaad, voel jij schaamte. Dit is een gevolg van deze actie. Wij hebben die kennis binnen gehad en wij voelen alleen de effecten daarvan. Omdat wij mens zijn en we zijn niet God. We zijn niet in staat om een juiste oordeel te maken. Maar wij leven vaak vanuit lust of vanuit keuzes of vanuit gewoonte. En op dat moment als iets gebeurt, en dan voelen we schaamte. We voelen ons gekwetst, we voelen ons kwetsbaar. En hier zit het probleem van de mensheid. Op het moment dat jij weet dat jij kwetsbaar bent op deze manier, weet je ook dat de ander dat is. En hier gingen wij onszelf en de mensen om ons heen pijn doen. de middelbare school was ik, ik ben niet trots om dit te zeggen, was ik een pester. Ik heb mensen gepest. En dat was niet omdat ik mezelf zo geweldig vond. Dat was omdat ik mezelf niet geweldig vond. Maar ik had een strategie. Mijn strategie was, voordat jij doorhebt dat ik naakt ben, ga ik ervoor zorgen dat jij voelt dat je naakt bent. Dus ik ga jou eerst pijn doen, zodat je mij geen pijn kan doen. Misschien herken je dat. Misschien herken je het in je huwelijk. Misschien herken je het in je conflicten. Misschien herken je het in je relaties met je ouders. Onze strategie is geworden pijn doen, zodat we zelf geen pijn worden gedaan. En het zegt iets over onze kwetsbaarheid. We voelen ons naakt, we voelen ons onbeschermd. En dat was nooit de bedoeling. Wel dat we naakt waren, onbeschermd, maar dat het geen probleem voor ons zou zijn. Alleen het is die oordeel die we onszelf toe-eigenen, waardoor we gaan oordelen over goed en kwaad en schaamte voelen. We worden bewust van pijn. We worden bewust van hoe we iemand pijn kunnen doen. En dat maakt de mensheid stuk. En daar worstelen we nog steeds mee. Want wat deed de mens? De mens maakte klederen voor zichzelf. Die ging zich bedekken. En het tweede, dat hebben we niet gelezen, maar dat kun je zelf lezen. Hij verschool zich voor God. Hij verbergde zich voor God. Wat gek is, omdat zij wisten dat God alles wist. God kon namelijk wel van die boom eten. Had hij geen probleem mee. Kon hij prima aan. Maar ze verscholen zich voor God. En hij loopt door de tuin en roept die ze. En zegt hij, Adam, Eva, waar zijn jullie? En ik geloof dat dat nog steeds vandaag de dag de roep van God is. Naar de mensheid die zich naakt voelt en zich verbergt voor God. Die zich schaamt voor wie die is. Schaamt voor de pijn in zijn leven. Schaamt voor de keuzes die we hebben gemaakt. Maar God is daar, die roept, waar ben je? Kom tevoorschijn. Ik heb je gezien en ik heb je fout gezien en ik heb je keuzes gezien. En ik hou nog steeds van je. God houdt zoveel van de mensheid dat hij ze weliswaar uit de tuin zet. En dat doet hij omdat hij van ze houdt. Zal ik je zo uitleggen. Maar wat hij dan vervolgens doet is dan zegt hij, maar je bent zoveel meer waard dan schorten van bladeren. Ik slacht dieren om kleden voor jou te maken. Zodat als jij je schaamte bedekt, dat het op zijn minst mooi is en zacht. Wat een liefde. Maar hij strafte toch de mens. Hij zette hem uit de tuin. Dat was een gevolg, absoluut. Alleen het was wel uit liefde. Want wat was gevaarlijker geweest dan wanneer wij in onze oordeel en onze schaamte ook nog eeuwig hadden geleefd. Want in de tuin konden we dan nog steeds eten van de boom van eeuwig leven. En God die zei, ik ga je beschermen door aan jouw kwetsbaarheid een einddatum te plaatsen. En na die einddatum word je weer volmaakt. En ben je bij mij? Dat is het mooie van die plan. Hij schrijft je dan niet af. Maar hij rekent wel af met die schaamte. En daar komen we straks nog op terug. Want dat is nog steeds... God heeft zijn kleding als het ware geüpgrade. Daar kom ik straks op terug. Maar dat was een van de eerste problemen die wij hadden. Is wij voelden schaamte. En we trokken ons terug van God. En we werden kwetsbaar. En we wilden onze naaktheid bedekken. En ons leven, net als Pinocchio, is continu bezig om onze naaktheid te bedekken. Om onze schaamte te verbergen voor onszelf, voor anderen en voor God. Een tweede die ik eruit haalde was eigenlijk dit... Als die boom goed was, waarom was het dan een probleem? Wat was dan het probleem? Als die boom goed voor ons was geweest, dan was het helemaal geen probleem geweest. Maar wat was hier nog een ander probleem wat zich in de mensheid naar boven bracht, waar we nog steeds last van hebben, is dat God had gezegd, ook al was er misschien helemaal geen fysiek effect geweest van die boom, hij had gezegd, niet doen. En wij als mens werden ongehoorzaam. We luisterden naar God. En in plaats van dat misschien Adam wel doorvroeg. Oh, waarom dan? En wat, hoezo? En misschien deed hij dat trouwens wel. Dat weet ik niet, maar staat niet in de Bijbel. Liet hij toe dat zijn vrouw gelogen werd door die slang. En nam diezelfde keuze ook om er niks aan te doen. Want er staat erbij, hij stond ernaast en hij greep niet in. En de mens was ongehoorzaam aan God. En dit is nog steeds een probleem. Vandaag de dag, is wij als mensen nemen zelf die oordeel op ons en wij beslissen voor onszelf wat goed is. Wij maken een afweging tussen goed en kwaad en wij kiezen ervoor om te doen wat goed is in onze ogen. In plaats van dat we gewoon luisteren naar God. Het was zo simpel geweest, lijkt mij. Maar ik bedoel, ook geen oordeel daar, of wel, weet ik niet. Om het zo simpel geweest om te zeggen, nee, slang, hou je bek. Wat God ook zegt, of wat jij ook zegt, God heeft gezegd dat ik dat niet moet. Dus al jouw beredenering, al jouw theologieën, al jouw religie, al jouw leugens om mij gelijk te maken aan God. Ik hoef niet gelijk te zijn aan God, want ik ben zijn kind. En als hij zegt, ik doe het niet, misschien begrijp ik het niet, maar dat hoeft ook niet. Omdat ik God vertrouw. Omdat ik geloof dat als hij zegt dat ik het niet moet doen, dat dat voldoende is voor mijn leven. Dus ik vertrouw op het oordeel van God, in plaats van dat ik zelf God word. De Bijbel spreekt erover dat afgoderij een van onze grootste vijanden is. En afgoderij wil niet alleen zeggen dat je beeldjes thuis hebt die je aanbidt. Maar soms is de sterkste afgoderij is de God in jezelf. Is je eigen verlangen, is je eigen wil, is je eigen keuzes. En als je kijkt waarschijnlijk naar de diepste punten in je leven, ben je daar gekomen omdat je zelf een keuze hebt gemaakt om daar te komen. Vaak. Niet altijd. Of iemand anders heeft die keuze gemaakt. Maar altijd vanuit een zelf, vanuit een God. Dit is deel van het Pinocchio-complex. Is dat we op zoek zijn naar onszelf, maar op zoek zijn naar wat wij vinden wat goed voor ons is. En we nemen afstand van God. Het is eigenlijk tegen God zeggen, ik ben zelf wel God en ik heb u niet meer nodig. Een van de frappantste dingen wat ik vaak heb met discussies, bijvoorbeeld op mijn werk of zo, is dat mensen zeggen, ik geloof niet in God, maar ik ben wel boos op hem. Ken je dat? En dat voelt zo natuurlijk blijkbaar. En ik denk, wat grappig. Dus je gelooft niet in iets, maar je bent er wel boos op. Maar dat is inherent aan wie wij mensen zijn. Is we nemen afstand van God. Omdat we namelijk onze eigen keuzes willen maken. Omdat we zelf niet tevreden zijn dat we een popje zijn. Niet tevreden zijn met de liefde die Geppetto heeft voor zijn popje. En daarom willen we een echt jongetje worden. Niet tevreden zijn met de liefde die God voor ons heeft. En daarom gaan we op zoek om zelf God te worden. En dan zeggen we eigenlijk precies hetzelfde als Pinocchio. Ik heb Geppetto niet meer nodig. Die touwtjes, ik wil er niet meer bij horen. Ik wil alles zelf voor het zeggen hebben. Ik wil alles in mijn eigen leven controleren. En dan kijken we achterom en dan vragen we ons af waarom daar ravage ligt. En wie geeft daar de schuld van? God. Weet je, en God is zo goed en zo heilig dat hij zich daar niet door laat afwijzen. God laat zich niet wegjagen. God loopt door de tuin en zegt niet, ongehoorzaam, sodomietrop. God die loopt in de tuin en die zoekt naar jou. En die zegt tegen ieder mens, waar ben je? En hij verzorgt je. En hij maakt misschien geen kleding meer voor je van dieren, maar hij heeft iets anders gedaan om jouw naaktheid te bedekken. Hij heeft namelijk zijn zoon gegeven om jouw naaktheid te bedekken. Want door het offer van Jezus, die hij vrijwillig ging, door te sterven in onze plaats als een volmaakt offer, want hij maakte geen fouten zoals wij, en toch stierf hij in onze plaats. En door ja te zeggen tegen dat offer, om het offer te accepteren, is het alsof God jou kleedt en jouw naaktheid bedekt, zodat jij in vrijheid bij God kan komen, zodat jij in vrijheid bij elkaar kan komen. Zodat de schaamte die je over je eigen leven hebt, tot de dag dat je sterft, en dat niet meer hebt, en weer kan eten van die boom des levens, bedekt Jezus alle schaamte. Wauw, dat is zo bijzonder. In Romeinen staat dit. Als de band naar voren komt, gaan we eindigen. Paulus die schrijft in een brief aan de Romeinen, schrijft hij, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zo'n bekende tekst. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Nee. Ellende of vervolging? Nee. honger of armoede. En weet je, het is zo jammer. Hier staat armoede. In de grondtekst staat hier naaktheid. God zal ons niet scheiden door naaktheid. Naaktheid zal het probleem niet zijn. Gevaar of het zwaard ook niet. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. 37 zegt dit, maar wij zegevieren in dit alles glansrijk. Niet vanwege wat wij gedaan hebben, maar dankzij hem die ons heeft lief gehad. En dit vind ik zo'n mooie tekst, hè? Want er staat hier, ik ben hiervan overtuigd. En dit is een tekst die klikt bij mij als hoofdmens. Want hier staat niet, en ik heb gevoeld. Hier staat, ik ben overtuigd. Ik weet dat ik weet dat ik weet. Dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. En ik bid vandaag voor jou dat jij overtuigd bent of overtuigd wordt. Dat je niet langer je schaamte voor God hoeft te bedekken. Maar dat je voor hem mag gaan staan in al je naaktheid. En mag zeggen, Heer, hier ben ik. U weet allang wie ik ben. U weet wat ik gedaan heb. U weet mijn schaamte. U weet mijn schuld. En u houdt nog steeds van mij. Ik voel het misschien niet, maar ik weet het wel. En in mijn geval duurt het soms weken voor het gevoel volgt op gedachten. En ik bid dat het bij jou sneller gebeurt. Maar uiteindelijk voel je ook geliefd. Omdat je hierna gaat leven. Want als je dit overtuigd bent, ga je ook je naaktheid afleggen. En dan ga je mensen behandelen zoals God ze ziet. In plaats van zoals jij ze ziet. En je zal merken dat pijn ook maar tijdelijk is. Ik bedoel, ik pest niet meer. Dat is goed nieuws. Amen. En waarom is dat? Is omdat ik oké ben geworden met mezelf. Dus ik hoef niemand hier naar beneden te halen. Het enige wat ik wil is mensen omhoog halen. Omdat ik weet dat ik geliefd ben door God. Wat ik ook doe. En ik gun dat voor ieder mens. Of je nou hier in de zaal zit of thuis. En we gaan sluiten. Dus ik wil vragen wie wil gaan staan. En we gaan samen God danken. We gaan sluiten met gebed. Maar niet voordat ik jou de kans geef. Of je nou thuis zit of hier. En thuis zie ik jou niet. Maar God ziet het wel. Wil ik je de kans geven om ja te zeggen tegen God. Om te zeggen, Heer, ik wist niet dat u van mij hield. Ik wist niet dat u een offer voor mij heeft gegeven, namelijk uw eigen zoon. Maar ik wil door u geliefd worden. En daarvoor heb ik het offer van uw zoon wel nodig. Zodat u mij bekleedt, mijn schaamte, mijn naakte bekleedt met het offer van Jezus. Die eens en voor altijd voldoende was. En als jij dat nog nooit gedaan hebt, dan wil ik je nu die kans geven. En als iedereen zijn hoofd gebogen heeft of zijn ogen dicht, dan tel ik zo tot drie. En als jij dat wilt, als jij zegt, ik wil Jezus in mijn leven als Heer, dan steek je gewoon kort je hand op. En dan ga ik voor je bidden. En als je thuis bent, dan kan je niet zien, dus ik ga sowieso bidden. Maar als je dat wilt, ik tel tot drie. 1, God houdt van je. 2, hij heeft een plan voor jouw leven. 3, hij wil met jou verenigd worden. Als je dat wil, steek je hand gewoon kort op. Dankjewel. Amen. Amen. Vader, u heeft de handen gezien, of het nou thuis is of hier. U weet en u kent ieder persoon. En u heeft onze naaktheid gezien en het heeft u niet afgeschrikt. U staat hier, er is niks wat ons kan scheiden tussen u en ons. Tussen uw liefde en ons. Heren, in uw naam mag ik over hun op dit moment uitspreken dat de liefde van God je leven vult, je gedachten vult en dat niets je zal meer kunnen scheiden van de liefde van Jezus. Ik mag in de naam van Jezus uitspreken dat je zonden zijn vergeven door het offer van Jezus en je bent herenigd met God. Het is goed. Amen. En voor de rest van de gemeente bid ik dat de Heilige Geest jullie dit dagelijks te binnen zal brengen. Dat je overtuigd wordt dat er niks tussen jou en God in kan staan. Dat zijn liefde ja is en amen. En dat zelfs jouw naaktheid God niet afschrikt. En ik moedig je aan in die liefde te gaan stappen. En te gaan ontvangen van God. En te gaan uitdelen aan mensen. In Jezus' naam. Amen.